The police. Wat is er aan de hand in Amerika? Vraagt Amerika zich ook af. De dood van één zwarte man via de hand van een blanke, witte politieagent heeft natuurlijk heel Amerika in vuur en vlam gezet. Dat gebeurt wel vaker, maar dit keer was het zo crisp, ongeëdit, zo mooi tussen aanhalingstekens op camera gezet van zo dichtbij dat er geen ontkomen aan was. Als je de 8 minuten en 43 seconden geloof ik ziet van de man, de laatste van zijn leven, ja, dan kan je niet aan de conclusie ontkomen dat de politie hier heel veel macht heeft, dat dit hele diepe problemen naar voren brengt, dat dit soort gevallen natuurlijk veel vaker voorkomen en dat deze de druppel was die et cetera, omdat het zo mooi op camera stond en dat het zo verspreid werd zo snel en toen ging heel Amerika in vuur en vlam. En dat leidde tot protesten, demonstraties. Niet sinds 1992 is het zo heftig geweest. Rodney King, 1992 in Los Angeles. Maar dit was nationwide. Dit was zwart en blank. Dit was jong en oud. Dit was in elke stad, groot en klein.
Ja, je zegt terecht, het is vaker voorgekomen in Amerika. Het is nu echt van een ongekende heftigheid. Hoe verklaar je dat?
Omdat het klaarhelder op beeld stond. Gefilmd vanaf 3 meter afstand. Een politieman die op camera opkijkt. Een man die voor je ogen doodgaat. Je kunt het zien. Op een gegeven moment ademt hij niet meer, zegt hij niks meer en is hij dood. Grote vent, dood onder de knie op de hals, nek van een zwarte man. Dat is heel pijnlijk. Dat leidt meteen tot hele pijnlijke vragen van Amerikaanse proporties. Systemic racism, fundamental racism. Is de politie out of control? Wordt de politie veel te veel beschermd door machtige vakbonden, door regels die politie beschermt? Is er een cultuur die toch eigenlijk zegt dat wij, blanken, stiekem natuurlijk, racistisch, discriminator handelen op de werkvloer, in het openbare leven, richting zwarte? Zou dit ooit gebeuren met een jong manneke of een manneke wit of blank of niet zwart? Nee, is het antwoord zeer waarschijnlijk. Dat leidt tot hele pijnlijke vragen over Amerika. Is er wel zoveel veranderd onder een zwarte president ooit, wat teruggaat tot allerlei dingen waar we het niet over kunnen hebben nu, slavernij, het begin van de Amerikaanse belofte, hè? Equality for all, is dat zo? Dat gaat heel snel heel mis en dan zie je dat zoiets ontploft. Dat werkt natuurlijk mee dat er 2 maanden hebben we opgesloten gezeten, dat helpt, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En dan gaat het in 1 keer heel erg mis in Amerika. Ja.
In hoeverre heeft Amerika in de gaten dat die protesten die in Amerika zijn begonnen overal ter wereld navolging hebben gekregen?
Nou, dat hebben we gezien. Als de paus zich ermee bemoeit, dan is het wereldwijd, dat weten we. Als er wordt gedemonstreerd in Londen, dat valt ons op, Berlijn en andere steden. Amsterdam valt ons dan meteen niet meteen zo op.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Hoe kijken ze trouwens naar Donald Trump? Want hij zit op het aanpakken van de railschoppers. Hij zei eerder:
it's called dominate the streets. You can't let that happen in New York, where they're breaking into stores and all of the things. And by the way, hurting many small businesses. You can't let it happen.
Hoe kijken de Amerikanen daarnaar?
Erger gemaakt volgens veel Amerikanen door een wild om zich heen slaande president. Die het nauwelijks heeft over de redenen waarom deze zwarte man doodging onder de knie van een blanke politieagent. Maar het alleen maar heeft over het antwoord. Zoveel mogelijk politie. Zoveel mogelijk de 82nd Airborne. Dat zijn de mannen die landden op D-Day in 1944. Stonden in de straten van Washington D.C. Dat is zijn antwoord. Zijn antwoord is niet: ik ga kijken naar waarom, hoe zijn we zo ver, zo diep gezakt, zo ver gekomen. Zijn antwoord is puur militair. En dat zag je natuurlijk vorige week maandag tijdens die ontzettende publiciteitsstunt van hem, waarin hij met een Bijbel stond, die hij duidelijk nog nooit heeft opengeslagen, voor een kerk die deels was afgebrand, in een soort van PR-moment supreme, om te laten zien: ik ben de president van Law and Order. Trump is tot Nixon geworden, die de silent majority bedient in een call to law and order en eigenlijk niks doet aan de andere helft van Amerika dat ziet: luister, dit kan toch niet? En dan is er woede, dat proef je ook in mijn woorden. Dit is niet een anti-Trump moment, dit is een moment van Trump waarin zelfs General Mad Dog Mattis, former chief of staff, former chief of all, de joint chief of staff, heeft uitgezegd tegen Trump: luister, dit gaat echt te ver. Je bent te ver gegaan nu.
Kijk, Michiel, we hebben het hier vaak gehad over Donald Trump en dat hij vaak gekke dingen doet en dat ook vanuit het linkse kamp vaak dat hij aangepakt wordt. Ik vraag me nu toch eventjes af, hè, en zonder hem te willen verdedigen, maar
nee,
wat speelt
niet.
Er in zijn achterhoofd om deze tactiek te kiezen? Die relschoppers aan te pakken, minder oog te hebben voor het feit dat het land verenigd moet zijn, want daar hoor je hem eigenlijk helemaal niet over. Is het alleen maar volop richting 3 november en heeft hij dat in het achterhoofd of spelen er nog meer zaken?
Nee, ik denk dat hij niet alleen naar de verkiezingen kijkt, wel deels. Maar hij kijkt natuurlijk ook naar zijn achterban. En zijn achterban is, laten we zeggen, even slecht samengevat, de suburban white mom. Het hoeft niet suburban te zijn, hoeft niet een white, hoeft niet een moeder te zijn. Maar laten we zeggen even die kiezer. Die kijkt naar het beeld, die ziet plunderingen, die ziet chaos, die ziet gevechten met politie. En die zegt, dit gaat te ver. Dit is ontspoord. En die wil law and order. En dan zegt Trump, I'm the man of law and order. En hij spreekt dan de zeg maar Nixoniaanse silent majority aan. En dat is heel duidelijk. Dat zie je dus tweespalt in Amerika. Tussen zeg maar het Biden-Amerika en het Trump-Amerika.
Over Biden gesproken, die hebben we ook gezien. Met mondkapje op kwam die richting persconferentie. Waar die, ja, als je het mij vraagt, als een soort van president, zoals je een president wil zien, verzoenende en verbindende woorden heeft gesproken. Is dit het eerste zichtbare moment van Biden onderweg richting de verkiezingen?
Ja, dit was eigenlijk het eerste moment dat Biden echt uit de kelder in Delaware tevoorschijn kwam en een speech gaf in een kerk notabene, omringd door zwarte leiders, ook alweer heel anders visually dan hoe Trump dat doet. Wat je daar verder ook van vindt, maar bij Trump is het altijd 100% blank. Dat is toch echt wel anders dan wat we in de afgelopen week hebben gezien in Amerika. Biden kiest voor een andere aanpak. En zegt natuurlijk, ja, dit is niet presidentieel wat hij doet. Dit is gewoon een politicus die in het nauw zit en wild om zich heen slaat. Wat je daar verder ook van vindt, dat zijn twee totaal verschillende aanpakken, in slecht Nederlands, op de problemen van Amerika. En de problemen zitten diep natuurlijk. Het is voor de zoveelste keer dat we erachter komen dat Amerika een bananenrepubliek is eigenlijk. Een soort Paraguayaanse toestanden, waarin politie zonder emblemen, zonder insigne gewoon door de straten marcheert in bijna militaire voertuigen, militair gekleed, er keihard op ingaat, op losslaat als het ware. Ja, dat is heel pijnlijk om te zien. Dan zie je gewoon, is dit Amerika? Is dit het voorbeeld voor de rest van de wereld? Let de wereld überhaupt nog op als Amerika iets doet? Is Amerika nog een voorbeeld of staat Amerika alleen?
Nog één elementje even eruit te halen. Er was een berichtje vorige week dat Donald Trump niet bij de begrafenis is van George Floyd.
Ja.
Is dat niet, laat ik zo zeggen, zou een andere president het wel hebben gedaan? Moet je daar als president bij zijn? Is dat belangrijk?
Ja, dat is aan de president. Kijk, Barack Obama was wel tijdens die dienst, toen die schietpartij plaatsvond, door een blanke man op zwarte kerkgangers in een van de Carolinas. Toen zong die Amazing Grace. Die had het wellicht wel gedaan. Dit is zo'n moment. Presidentschap draait volgens mij, ik ben van de school dat het draait om momenten, om crisis en hoe je daarop reageert. Dit is een moment, dat kun je niet ontkennen. En ik denk dat je als president, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat je niet alleen maar aan de kant van law and order kan staan. Dat je ook moet zien dat er een probleem is. Dat je moet zien dat 12% van de bevolking, de zwarte bevolking in Amerika, altijd zit in de hoeken waar de klappen vallen. Letterlijk en figuurlijk. Dat kun je niet ontkennen. En ik vind dat je dan als president, als staatshoofd, als cheerleader-in-chief, als psychologist-in-chief ook de hand moet reiken naar dat Amerika. Hoewel dat misschien niet je natuurlijke achterban is, je zult er iets mee moeten. Maar om nou met een generaal gekleed in military fatigues over een plein te lopen wat je net hebt schoon laten vegen door de ordentroepen, op een, vind ik, Zuid-Amerikaanse manier, en dan heb ik het niet over een leuk Zuid-Amerika. Ja, ik vind dat wel, dat is wel heel schrijnend. En dat zijn optics waar ik niet voor zou kiezen.
Ja, nou, we zijn al bijna 2 weken onderweg nu met deze protesten. Hoe is het nu in Amerika? Keert de rust een beetje terug?
De rust lijkt weer gekeerd in een groot deel van Amerika. Dat zit ook al een beetje natuurlijk verlopen. Hoe lang kun je blijven protesteren? Er is minder geplunderd in de afgelopen dagen. Er is minder gereld. Het is ook duidelijker geworden dat deze demonstraties niet alleen zwart zijn, maar vooral ook blank. Merendeel zijn witte mensen die door de straten lopen. En heel veel mensen weten natuurlijk dat er iets fout zit met steeds weer dit soort op elkaar lijkende gevallen van zwarte mensen die doodgaan. Wegens, nogmaals, het betalen met een vals biljet van $20. Ja, dat is verboden. Moet je dat met de dood bekopen? Nee. Ja, je achterlicht is, doet het niet. Moet je dat met de dood bekopen, een confrontatie daarover met de politie? Nee, natuurlijk niet. En we weten allemaal dat dat scheef zit. We weten allemaal dat er veel te veel geweld wordt gebruikt richting die bevolkingsgroep in Amerika. Dat zie je als Amerikaan. Elke Amerikaanse zwarte vader heeft met zijn 12 of 13-jarige zoontje the talk. Hoe gedraag je als je ooit in confrontatie komt met politie? Dan moet je heel erg opletten. Dat is een minuut waarin je leven in één keer heel snel kan veranderen.
Oké, Michiel. USA Today is Trump Here to Stay, de podcast. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal en laat even een review achter. En meer informatie vind je op isdewereldgekgeworden.nl. Michiel, dank je wel weer.
Geen dank.